Dit is Radio 1.
Goedenavond en welkom bij het marathoninterview. U bent gewend op dit tijdstip het NPS-programma Kunststof te horen en daarna BNN Today. Maar in deze kerstweek heeft de VPRO de avondzendtijd tussen 7 en 10 uur geleend voor een serie van 5 marathoninterviews. 3 uur durende live gesprekken met 1 gast over carrière, vakkennis, levensloop, hartstochten en inzichten. Morgenavond is schrijver Arthur Japin onze gast. Aanstaande maandag volgt generaal buitendienst Dick Berlijn. Dinsdag ex-minister Ella Vogelaar. En op oudejaarsavond de historicus James Kennedy. En ik wijs u vast op onze site, dat is marathoninterview.vpro.nl. Want daar kunt u alle gesprekken beluisteren en downloaden als u ze niet vanavond helemaal kunt beluisteren en dat toch zou willen. En voor reacties zijn wij bereikbaar op het volgende mailadres: marathoninterview@vpro.nl. Ook de reacties op het gesprek van vanavond dus. Op jonge leeftijd heeft hij al door dat over smaak wel degelijk te twisten valt. We hebben het hier over Johannes van Dam, culinair journalist. Hij wordt in 1946 geboren in Amsterdam, waar in huizen van Dam het wekelijkse krokettenfeest ruw verstoord wordt door het ontslag van de huishoudster juffrouw Dijkstra. Want zij was tot die tijd verantwoordelijk voor de productie van die zondagse delicatessen. De kleine Johannes slaat zijn spaarpot kapot en onderwerpt alle banketbakkers in Amsterdam-Zuid aan een grondig krokettenonderzoek. Hij hoopt zo het culinaire gat dat juffrouw Dijkstra heeft achtergelaten opnieuw te vullen. Dat is volgens hemzelf nooit meer gelukt. Wel lijkt vanaf dit moment zijn fascinatie voor eten, smaken en proeven in hem ontwaakt. Maar het zal nog enige tijd duren voordat dit zijn levenswerk wordt. Na zijn Amsterdamse jeugd verhuist het gezin van Dam, vader, moeder en 3 kinderen naar Winschoten, waar Johannes op 15-jarige leeftijd zijn vader verliest. Terug in Amsterdam maakt hij het gymnasium af, doet enkele pogingen tot een universitaire studie en wordt uitbater van een studentensociëteit. Na een uitstapje naar de Franse Pyreneeën, waar hij een tijd woont, komt hij in de journalistiek terecht. Als redactiesecretaris bij het dagblad Het Vrije Volk en later bij weekblad De Haagse Post. Begin jaren 80 opent hij een kookboekhandel in Amsterdam en begint hij te doen waar hij bekend mee wordt: het schrijven van culinaire stukken. En later komt daar het recenseren van restaurants bij. Dat doet hij nog steeds wekelijks in het Amsterdamse dagblad Het Parool. Zijn oordeel is stevig en bijna altijd goed onderbouwd, ofschoon zijn cijfers soms wat aan de hoge kant zouden zijn. Feit is dat restaurants die positief beoordeeld zijn maandenlang volgeboekt zijn en dat degene die slecht beoordeeld is een langdurige nare smaak in de mond houdt. Naast zijn gastronomische speurwerk heeft Johannes van Dam zich gespecialiseerd in het ontmaskeren van bedrog. En dat beperkt zich niet uitsluitend tot keukengeheimen. Hij wil de wereld verbeteren en in ieder geval een bijdrage leveren aan het culinair opvoeden van ons land. Jarenlang vonden de keurmeesters van het Franse bandenmerk het nauwelijks de moeite hier te komen, getuigen het handjevol restaurants dat zo'n Michelinster had, nog maar een jaar of 10 geleden. Maar het tij is gekeerd. Inmiddels zijn er in Nederland 83 restaurants met 1 of meer sterren en de opmars lijkt niet te stoppen. De kritische beschouwingen van Johannes van Dam hebben blijkbaar effect gehad. In ieder geval heeft elke chef de dikke Van Dam, de encyclopedie die in 2005 verscheen, onder zijn kussen liggen om voor het slapen gaan nog even na te lezen hoe het werkelijk zit. De enige VPRO-medewerker die vanwege zijn eigen koksopleiding in het verleden de culinaire kennis in huis heeft om zich 3 uur te meten met Johannes van Dam is Olaf Oudheusten. Gaat uw gang, heren. Wat staat er op tafel tijdens dit speciale kerstdiner voor 2? Een hele hoop namelijk.
Ja, welkom Johannes van Dam. We hebben afgesproken dat we in plaats van voe het tutoyeren gaan bezigen de komende 3 uur. De tafel staat vol. En zo zie je hebt een opzet gemaakt voor een gesprek. En eten komt er doorheen en dan pas ik me aan. Want er staat veel lekkers uit gestald. En daar gaan wij zeker van eten en proeven. Maar niet nadat wij de luisteraar deelgenoot maken wat jij hier allemaal hebt meegebracht. Ik heb zelf ook nog wat dingen meegebracht, maar dat is meer om de mond later te verwennen.
Ik heb maar twee dingen meegebracht. Een kippenleverpaté die de foie gras zou kunnen vervangen, want de foie gras moet je eigenlijk niet eten. Ik krijg in ieder geval altijd zo op mijn kop als ik het woord alleen maar noem in de krant, dat ik het niet meer durf aan te kijken zelfs. Dus ik heb een alternatief in de krant gezet en dat heb ik dan ook maar gemaakt voor hier. En ik heb een taartje gemaakt van kweepeer. Ja, het is een beetje restverwerking. Ik heb een tijdje geleden een hele kist kweeperen gekocht. En daar heb ik een soort compot van gemaakt. Stukjes gestoofd en in een vocht in bakjes luchtdicht in de koelkast gezet. Maar er waren er zoveel. En ik had eigenlijk niet zo'n zin om de hele tijd alleen maar die stukjes. Dus ik dacht, ik ga er een taart mee maken voor Olaf. En
een kweeperentaart.
Hier staat hij, een kweeperentaartje.
Hij ziet er prachtig uit. Hij ruikt ook verrukkelijk.
Daar zit ook een beetje kweeperen eau de vie door.
Kijk, zoals een echt taartje, daar zit altijd nog een klein beetje een eau de vie van kweeperen gemaakt.
Ja, van eau de vie van kweeperen.
En die heb je zelf
gestookt? Die heb ik niet zelf gestookt. Ik stook niet, maar deze komt uit Frankrijk, het is een Frans. Dat is niet zo makkelijk aan te komen.
Nee, want in welke streek wordt...
De Elzas.
Okay. Waar in deze tijd veel wordt gestookt als je daar buiten door de dorpjes loopt, dan ruik je...
Ja, de oogst is er natuurlijk. Ja, ja. En overigens zitten wat Iraanse, Persische rozijnen in, van die langwerpige gele. En die heb ik ook twee nachten in diezelfde olivier laten staan. Dus dat kom je vanzelf wel tegen. Die zijn een beetje verstopt onder de kweepeer.
Ja. Mogen we met taart beginnen eigenlijk?
Van mij mag dat. Ik ga dat niet doen. Want dan heb ik helemaal nergens anders meer trek in. Maar ga rustig je gang. Ik heb ook wat zuur.
Nee, ik wil helemaal niet met taart. Maar ik vraag me altijd af of je nou... Het staat er zo aanlokkelijk, maar die... moest de volaille, de kippenlever, die de ganzenlever moet... daar ben ik eigenlijk ook wel erg benieuwd naar.
Nou, ga je gang.
Want dat is een ding wat inderdaad... Ja, er is veel om te doen, ganzenlever. Ja. Het mag niet meer.
Ja, het is...
Waarom?
Nou ja, die beesten die worden eigenlijk gedwongen om... om veel meer te eten dan ze van nature zouden willen. Het wordt er echt ingewrongen op een of andere manier... En in feite worden ze dan ziek. En dan wordt die lever vet. Als wij zo'n lever hadden, dan gingen we naar de dokter. En dan was het niet goed.
Wie heeft dat ooit bedacht, dat die ganzenlever zo...
Ja, dat gebeurt al heel, heel erg lang. Volgens mij deden de Romeinen het al, ja. Nou, dat is dus niet iets nieuws. Het zijn nu de Fransen, de Hongaren en de Israëliërs die het doen.
Verder toch hebben we er nu ineens wel heel veel last mee. En vinden we het eigenlijk niet meer goed?
Nee, omdat we meer zijn gaan kijken naar het welzijn van de dieren. Er zijn natuurlijk steeds meer de dieren gaan antropomorfiseren.
Antropomorfiseren?
Ze menselijke eigenschappen toedichten en ze ook dichter tot je... Ik vind het helemaal niet zo slecht, hoor. Je kan er ook te ver in gaan. En dan kom je bij de dierenpartij die soms wel wat doorslaat. Maar ik vind ook dat je dieren een beetje in hun waarde moet laten. En het, foie gras is heel erg lekker. Maar ik vind dat je de dieren niet voor moet laten lijden. En er zijn heel veel koks die beweren dat zij diervriendelijk gekweekt foie gras hebben. Maar dat is helemaal onzin. Dat is alleen maar.
Bestaat niet.
Dat bestaat niet echt, nee. Nee, maar je kan wel het effect een beetje... Want hoe vind je het? Ik heb het dus met Morillus nog een beetje...
Dat zijn paddenstoeltjes met die mooie...
Beetje sponsachtig zien ze eruit,
Een beetje langwerpig.
Het is een voorjaarspaddenstoel. En je moet ze dus in dit jaargetijde gedroogd gebruiken. Maar dan hebben ze ook meer smaak.
Niet zomaar gebruiken. Dan moet je eerst iets mee doen met die Morillus. Want je kunt ze niet zomaar in je paté doen. Of...
Nee, je moet ze verhitten. Want in principe zit er een gifstof in. En Die verdwijnt als je het verhit. Dus ik heb
een hallucinerende gifstof? Of?
Nee. Ik heb daar wel ervaring mee met hallucinerende gifstoffen. Maar die Morilius, daar word je dan echt ziek van.
Ja.
Dus ik heb ze geweekt in de port. En,
dat proef je.
En daarna heb ik ze verhit in de magnetron. Dat net al die gifstoffen eruit zijn. En dan kan je het gebruiken. Ja. Overigens zit ook weer niet zoveel in dat je hier echt ziek van zou worden als ze rauw waren.
Maar gaat door die verhitting niet veel van de smaak weer verloren?
Nee, bij Morilius niet. Gelukkig niet.
En waarom is dit dan een vervanging? Want het is een heerlijk zachte moes die ik proef.
Ja. Nou, dat komt door de toevoeging van de boter. Er zit boter vrij veel boter. Het is,
wat is de verhouding dan?
Nou, 1-3 ongeveer. Dus in dit geval was
1 deel lever, 3 delen boter.
Nee, andersom. Nee, zo erg is het niet. Nee, het is 600 gram kippenlevertjes en dan 200 gram boter. En dat geeft dus de structuur aan het geheel. En het vettige, wat het ook lekker maakt, dat houdt de smaak ook vast. En dat geeft een beetje het foie gras
effect.
Idee.
Ja. Want het is nog niet echt foie gras. Als je de echte foie gras, of schoon je als je de foie gras zou verwerken in een mousse, dan krijgt hij deze structuur. Maar als je echt gewoon puur de foie gras eet, dan is die duidelijk nog boteriger, zeg maar, dan.
Ja. Nou, ik heb het al lang niet meer gegeten, moet ik bekennen.
Nee,
want daar hou ik me dan ook aan. Dat,
zijn mensen die mij
die dat stiekem een stukje. Ik heb dat wel een tijdje gedaan, maar dacht nee, dat is hypocriet. En je kan, er zijn ontzettend veel lekkere dingen. Je kan van een aardappel, die ik overigens ook weer niet mag eten van de dokter. Maar een aardappel kan je ook ontzettend lekker maken. En vaak is de voorkeur voor dingen als truffels en oesters en foie gras is meer een status idee en een vooroordeel van het is duur, dus het is lekker. Dat is onzin. Er zijn ook hele goedkope dingen die ontzettend lekker zijn. En een kweepeer bijvoorbeeld.
Ja.
Heeft een ontzettend heerlijke geur. En zo zijn er meer dingen. Vlierbloesem. Er bestaat eigenlijk geen geur die mooier is en bloemiger dan vlierbloesem.
Ja.
Dat is fantastisch.
Maar
en
toch
is helemaal niet duur, want je plukt het gratis.
Ja, langs de kant van de weg of aan de kant. Toch zijn er mensen die zeggen, ja, Johannes, dit is allemaal leuk, maar een echte foie gras, daar komt het niet bij in de buurt.
Nou, het komt in de buurt, maar het is het niet. Nee, is zo.
Ja.
Maar is het de moeite waard om foie gras te eten als daar dieren voor moeten worden gemarteld? Nee, vind ik dus eigenlijk niet.
Nee. Het is nu echt, we hebben dat zeg maar tot 5 jaar geleden kunnen doen. Maar nu zeggen we gewoon, dat doen we niet meer.
Ja, ik doe het in ieder geval niet meer.
Vindt dat navolging in restaurants?
Er zijn er die dat ook doen. Er zijn er die gewoon het wel op de kaart zetten. Gewoon omdat ze anders een aantal van de gasten kwijtraken. Die alleen maar komen om hun geld kapot te slaan of zo. Dat gaat goed met foie gras.
Dit is, hij is heerlijk. Het is een lichte moes. Maar inderdaad, wat normaal een kipperlevermoes wel kan hebben, is dat hij heel bitter op een gegeven moment wordt.
Maar dat heeft met alle lever.
Ja, maar dat heeft deze dus niet. En dat heeft een ganzenlever ook niet. En ik denk dat het verschil.
Een ganzenlever kan ook bittere smaak.
Aan het eind van.
Ja, maar door de bewerking. Kijk, daarom wordt hij heel vaak met zoetigheid. En dat slaat dan ontzettend door. Gekarameliseerde soesjes met een foie gras-vulling. Dat is te zoet. En je hebt ook foie gras brûlé. Dat ze er suiker over strooien en het dan een
waar
korstje.
Waar komt dit vandaan?
Nou, dat komt uit het hoofd van een doorgeslagen kok. Maar het gebeurt overal. En hier zit dus een beetje port door. Niet te veel, een paar lepels.
Om het toontje zoet te geven.
En dat geeft het ook een beetje het toontje zoet. Het is een mooi evenwicht met het bitter. Vind ik overigens helemaal niet erg. Ik hou van bittere smaak. Maar met het zoet van de port erin is dat een goed evenwicht.
Ja. Half Nederland zit nu aan een kerstdiner, las ik in het NRC. Dat bedacht is door de 's lands grootste supermarkt.
Ja, ja, we moeten allemaal moesjes uit glaasjes eten. Ja.
En ik heb een boek meegenomen. En dat boek dat laat allemaal menus uit eind 19e, begin 20e eeuw zien. En er is een hotel in 1895 wat zijn gasten tijdens het kerstdiner een menukaart voorgezet. En dat is dan in de vorm, hoe Amerikaans dat ook is, in de vorm van een checkboek. En dat checkboek, ik laat het je even zien, dat ja. Is een soort van langwerpig waar je geld op kan uitschrijven. Maar in dit geval heeft het hotel elke gang beschreven. En ja. De gang die hier is afgedrukt in dit boek is een kalkoen die geroosterd is, of die gebakken is, gevuld met oesters.
Gebraden,
ja, roasted, hè.
Ja.
En dan afgemaakt met een cranberry saus.
Ja, en gevuld met oesters, ja.
Ja. Wat vind je van zoiets?
Nou,
het is 1895.
Ik heb een kookboek uit 1769, denk ik, waarin recepten staan voor het braden van een kip met oesters of met garnalen. En, of met rivierkreeftjes. En die cranberry saus, ja, dat is. Dat gebeurde hier ook wel. Ik neem aan dat het misschien wel ook een wilde kalkoen was. Dus het kan best een beetje. Wij hebben een cranberry is. Het is niet te zoet, het zit te zure in. Je kan het bijna als een soort groente beschouwen, als je er maar niet te veel suiker in doet. Ja. Dat is op zich helemaal geen slechte combinatie.
Nee.
En het is dus met
maar
die oesters. Oesters, dat is dus een oude combinatie. Dat kookboek, de Gelderse keukenmeid, is weliswaar gebaseerd op Franse kookboeken. Maar het was in Nederland een vrij populair kookboek. En daar stonden dus ook die combinatie in van kippen met.
Met oesters.
Met oesters, ja.
Ja, je hebt een hoop oesters nodig om een kalkoen te vullen, lijkt mij.
Ja, maar ik denk niet dat hij helemaal vol gepropt werd met oesters. Maar er zat wel oester bij. Dat is,
waar zou de vars, de vulling mee gemaakt zijn, denk je?
Nou, je zegt zelf de vars. Je kan een vars met veel alles maken. Maar ja. Er ging waarschijnlijk een boel brood in en kruiden en dat soort dingen. En oesters.
Jammer van die oesters, zou ik zeggen.
Ja.
Of is dat ook weer zo'n smaak die eigenlijk wat overdreven is?
Nou, het aardige is natuurlijk dat je als je zo'n groot beest vult en je braadt hem, dat het binnenste niet echt warm wordt. Dus die oesters die blijven tamelijk rauw binnen in die kalkoen. Die worden eigenlijk voor de hitte gespaard. Dus wat dat betreft is het niet zo'n ramp. Het is ook de reden waarom veelal de vulling van een kalkoen apart in een braadslee wordt gemaakt. De kalkoen wordt niet gevuld, maar de vulling wordt apart erbij gaar gemaakt, anders wordt die vulling nooit gaar.
Ja.
Dus als ze de oesters erin hebben gedaan, dan is dat omdat ze dan toch mooi een beetje rauw blijven.
Ja, dus dan hebben we wat ziltig van het oestertje. Dan hebben we
maar het is helemaal geen slechte combinatie.
Wat cranberry.
De Amerikanen zijn er trouwens toch wel sterk in. Die hebben hun surf and turf. Dus,
wat is dat?
Surf and turf, dat is een biefstuk met kreeft. Dus dat. Zijn ze daar heel erg gewend.
Vlees,
maar
dat
kwam dus hier. Ja, vlees met, in combinatie met vis, maar dat gebeurde hier dus ook. Met die kip met rivierkreeftjes of met oesters.
Ja. Smaak, proeven. Wat is eigenlijk het beste moment om te proeven?
Nou, dat moment is wanneer je nog niet je mond al met een heleboel smaken hebt volgepropt. Ik nam een beetje van die tapenade die hier was neergezet. Er zit vrij veel knoflook in. Ik dacht, oh, dat is jammer. Gaat alles naar een beetje knoflook. Ik zie hier ook bijvoorbeeld, jullie hebben gezorgd voor worst. Het ziet er nogal Spaans uit. Met heel veel paprika erin. Die waarschijnlijk ook een beetje heet. Ja, denk ik, dat moet je dan maar als laatste eten.
Aan het eind van de rit.
Ja, aan het eind van de rit.
Maar is er.
Kijk, die paté, die kan je dus op ieder moment eten.
Maar sta je ermee op 's ochtends?
's ochtends, nee. Niet met dingen.
Hoe begint jouw dag? Wat eet je tot het moment dat wij hier in de studio zitten? Wat heb je gegeten vandaag? Waar sta je mee op?
Waar sta ik mee op? Vandaag was een rare dag. Meestal sta ik vroeg op en dan ga ik naar het café aan de overkant, wat nog niet open is, om 7:30. En die gaan pas om 8:00 open, maar ik heb dan het voorrecht om de kranten te nieten. En ik hoef dan ook geen abonnement te hebben. Ik lees de Telegraaf van de Volkskrant. Dus nadat ik ze zelf heb geniet voor het café, dan een kop koffie en babbel wat met vrienden die er komen. Luister wat misschien naar mijn iPod. En dan ga ik naar huis en dan ga ik ontbijten, en dat is meestal gewoon brood met beleg, en dat kan van alles zijn. Ja. Vanmorgen was
het. Wanneer begint dat ontbijt? Zoals de Frans om 12 uur, midi? Of
nee, dat... nee. Het ontbijt. Ik moet een ontzettende sloot medicijnen innemen. En dat moet je toch niet op een nuchtere maag doen. Niet te vaak in ieder geval. En ik ontbijt dus om zo rond 9 uur.
Met brood?
Met brood, ja. Altijd boter. Met brood, boter en beleg. En meestal een vrucht, een sinaasappel of zo. En dan gaat die hele sloot medicijnen naar binnen.
Dat zijn er veel?
Dat zijn er veel, ja.
Ik wil daar later ook nog wel even op terugkomen, maar...
Nou, liever niet.
het is nodig om verder te gaan? Al die medicijnen?
Ja, om zonder die medicijnen was ik nou dood geweest, denk ik wel. Want, nou, laten we daar dan maar verder niet op ingaan.
We gaan verder met eten. Je hebt het ontbijt gehad.
De dokter die houdt het nauwkeurig in de gaten. Er wordt voortdurend bloed onderzocht. En dan zegt hij, nou, we gaan hier nog een beetje aan sleutelen. Daaraan. En dit wordt weer slecht. En dat. En je moet hierop letten en daarop letten. Ja.
Maar
zo gaan we door.
Dat aspect, dat gaat zeker de revue passeren. We waren nog met het eten bezig van het ontbijt. De middag is meestal het volgende moment. Of gaat er tussendoor ook nog wat naar binnen?
Nee, en ik lunch eigenlijk nauwelijks. Er komt een klein hapje of nog weer een vrucht. Heel vaak. Ik eet erg veel fruit. Ja.
Wat vind je lekker aan fruit? Welk fruit vind je lekker?
Nou, ik mag niet alles hebben, maar vooral citrus. Een goede peer vind ik ook fantastisch. Ik tippel nu nogal op ananas. Ik vind het ook leuk om zo'n ananas schoon te maken. En er zijn op het moment goede lychees op de markt. Vind ik ook lekker. Dus dan wil ik vaak, ja, 's middags. Dan heb ik 's ochtends een sinaasappel genomen. En dan neem ik voor de lunch neem ik 6 lychees of zo. Dat is dan de lunch.
Er zijn van die chefs van koks geweest die zeggen: je moet eigenlijk geen fruit eten. Zo vroeg op de dag, want dat gaat gisten en dat is allemaal niet goed.
Er zijn zoveel theorietjes, dat is allemaal flauwekul. Ja. De mens is van nature een fruiteter. En dat van dat gisten, dat is onzin. Dat zijn oude damespraatjes.
Dan gaan we naar de middag. Eigenlijk lunch je niet. Dus dit is eigenlijk het eerste wat je weer eet?
Ja. Ja. Okay. Ja. S'avonds. Ik ontbijt en dan s'avonds. Het is misschien niet zo goed, maar ik heb er gewoon geen geduld voor. En ook trouwens helemaal geen honger.
Wat proef je... dan proef je nu anders dan dat je 's ochtends proeft?
Nee.
Hetzelfde.
Niet echt.
Er zijn...
Ik eet 's avonds vaak ook gewoon brood en een vrucht.
Ja. Er zijn wijnproducenten die wijn maken en die zeggen... je moet eigenlijk 's ochtends voor 8 uur, dan ben je nog helemaal nuchter en zo. Dan proef je het allerbeste. Ben je het daarmee eens? Of?
Ik denk dat dat individueel verschilt. Voor mij geldt dat niet... Ik ken ook mensen die de hele dag zich helemaal blauw roken. En dan moet je het maar doen voordat je je mond vol tabak hebt. Of de hele tijd koffie drinken of op een andere manier een smaak verpesten. Inderdaad, maar dat was ik mee begonnen. Je moet niet beginnen met hele sterke smaken en dan nog een keer proberen iets te gaan proeven.
Ja, want we hebben... feitelijk 4 smaken, hè? Zoet, zuur, bitter, zout.
Ja, nou, dat worden 5 of worden 6. Ik heb wel 7. Ik kan er nog een paar noemen waar de mensen meestal overheen kijken. En, zoet, zuur, zout en bitter.
Dan dat kennen we hier.
Het umami.
Ja. Wat is umami?
Ja, dat is een... eigenlijk is het de smaak van... de vlezige smaak van smaakversterker... Het is iets wat je doet kwijlen. En,
yes, in je dikke Van Dam beschrijf je het vrij uitgebreid. Hè? Maar wat is het precies?
Nou, dan moet je de dikke Van Dam maar lezen.
Nee, wat zijn het?
Is, het is eigenlijk de smaak van bioaminen.
Maar hoe proeven die?
Ja, die hebben eigenlijk geen echte smaak van zichzelf. Tenminste, het is niet zuur, zoet, zout of bitter. Nee. Het is weer iets
maar
anders.
Umami in het Japans schijnt lekker of het betekent heerlijk.
Ja, nou ja, smaakversterker dus. Ja. Maar de fermentatieproducten die je krijgt wanneer je dingen als worst en kaas laat fermenteren, maar ook wijn, en maar ook chocola en vanille en zo. Daar ontstaan stoffen in waar sommige mensen trouwens allergisch voor zijn. En dat zijn de zogenaamde bioaminen. En die hebben dus een smaakversterkende eigenschap. Die laten de smaak van andere dingen sterker naar voren komen. De beruchte E621, ook wel veetzin of...
Ja, daar zouden de Chinese restaurants...
Natrium, glutamaat of glutamine, bio, ook een bioamine dus. Ja. Die wordt uit tarwe, tegenwoordig vroeger uit zeewier wordt geoogst. En wordt zo goed als synthetisch gemaakt tegenwoordig. Dat zou dus ook een smaak zijn, oké.
Maar het versterkt eigenlijk alleen een smaak.
Ja, dus het heeft zich... Heeft het niet,
als je een hap van dat spul... Ja, je had vroeger veetzien.
Ja, dan ga je kwijlen. Dan loopt het water
maar,
uit je
Maar
bek.
Je proeft eigenlijk niks.
Nee, je proeft... Nou ja, je proeft umami.
Ben je ook in staat om te proeven zonder te eten eigenlijk?
Ja, dat is een raar iets. Ik denk niet dat iedereen dat kan. Wanneer je een dirigent bijvoorbeeld vraagt of die muziek kan horen zonder zijn oren, dan zegt hij ja, die kan partituur lezen en die hoort de muziek die leest. Zo kan ik een recept lezen en dan proef ik gewoon hoe het wordt. Zoals dit taartje, dat heb ik, dus in mijn hoofd heb ik dat al gemaakt voordat ik het lijfelijk maakte. En,
kun je dat aan mij beschrijven?
Nee, dat kan niet.
Nee, maar kun je beschrijven wat er dan in zo'n... Want je leest een recept.
Ja, je leest een recept. En dan in je hoofd bereid je dat. En je kent alle smaken van de producten die je erin doet. En je weet wat er gebeurt wanneer je een bepaalde bewerking doet. Dan verandert er iets. En ja, ik ruik de bloem heet worden. En dan krijg je die bepaalde lucht van bloem die bakt. En je ruikt de boter. Die smaken die zitten in je hoofd. En ja, die kan je oproepen. En zo langzaam maar zeker. Je moet het spul natuurlijk wel kennen. Je kan niet zoiets doen. Bijvoorbeeld in dit geval met kweepeer. Als je kweepeer. De smaken hierin zijn kweepeer en amandel. Dat zijn de voornaamste smaken. Er zit die kweepeer. Er zit ook een beetje kaneel is het mee gestoofd. En een beetje sterrenijs. Ja. Dus die smaken zitten er ook in. Ja. En dat moet je wel weten. Maar het kan wel eens gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld een keer, lang geleden, ergens ijs van... Even kijken, wat was het? Een combinatie van twee dingen. Rabarber en anijs. En die twee, dat had ik nooit ervaren bij elkaar. En dat bleek een hele goede combinatie te zijn. Maar ik viel bijna van mijn stoel toen ik het proefde. Want het was voor mij eigenlijk een nieuwe
ervaring.
Een nieuwe smaaksensatie. En dat, op een gegeven moment bouwt zich het aantal smaken en combinaties in je hoofd bouwt zich op. Dus op een gegeven moment
is dat wat een goede kok ook doet? Dat hij leert, als ik naar mijn eigen geschiedenis ga, weet ik dat ik moest leren om eigenlijk het niet eens te eten, maar dat ik op het receptuur al kon lezen van oké, zo gaat dus die smaak, dat is de combinatie.
Ja, want ik kan een recept lezen en dan weet ik of het klopt of niet.
Ja.
Want soms klopt een recept niet, omdat er iets te veel of iets te weinig of iets overbodigs in zit. En dan schrik ik gewoon en ik proef het. Hey, dat kan helemaal niet, dat klopt. En eigenlijk is het heel raar, het gaat bijna onbewust, want je leest het en het bouwt zich langzaam op in je hoofd, de hele gek. En dan word je dus met een schok wakker. Die klopt. En dan ga je nog eens een keer lezen. En dan gaat je verstand erbij bij werken. En dan merk je, dat is het natuurlijk. Ja, dat klopt niet, kan ook niet.
Ja, en dan kun je de fout ook ontdekken op dat moment? Of
ja, dan ontdek je de fout. Ja, als je het intuïtief tegenkomt, dan struikel je bijvoorbeeld over een ingrediënt of over een handeling die niet klopt. Maar soms ook merk je het pas aan het einde. Je denkt, is iets niet goed? En dan ga je goed lezen. En dan, dat is het. Ja. Dat is de fout.
Worden er veel fouten in kookboeken gemaakt?
Heel veel, ja.
Doet dat pijn als culinair?
Ja, maar het is ook vooral in vertalingen is het vaak. wordt veel meer vertaald dan er in Nederland geproduceerd wordt. En de mensen die vertalen, die krijgen erg weinig betaald. Echt schande.
Ja.
Die hebben dus eigenlijk niet de tijd, afgezien van het feit dat ze vaak ook helemaal niet de kennis hebben. Maar je kan nog een heleboel dingen wel uitzoeken als je een boel research doet. Maar dat kost een boel tijd en dus geld. En ze worden heel slecht betaald, die vertalers. En dan gooien ze, doen ze maar een beetje een gooi naar. En er zijn heel veel dingen die... iets heel eenvoudigs is een Italiaans kookboek. Of een Italiaanse keuken. Wat in Engeland is geschreven. En wat uit het Engels naar het Nederlands wordt vertaald. Voor het gemak heeft de Engelse bewerker van het boek... staat bijvoorbeeld een kaas Fontina... wordt er genoemd. Maar dat is in Engeland op het platteland zeker moeilijk te krijgen. Dus die vervangt het door cheddar. En dan wordt het boek in het... Dat is al dubieus, maar goed, kan je nog niet meer voorstellen. Maar dan wordt het boek naar het Nederlands vertaald. En dan wordt die cheddar, die blijft daar gewoon staan. In plaats van dat er even wordt nagedacht van... een Italiaans recept is cheddar, dan ligt dat voor de hand. Nee, dan wordt dus in Nederlands... In Nederland, iemand die een Italiaans recept moet uitvoeren... moet dan cheddar, een Engelse kaas, gaan gebruiken. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat kan
uitgeverijen
helemaal niet.
Zouden eigenlijk culinair deskundigen in dienst moeten nemen... om dat soort zaken...
Ja, ze hebben helemaal niemand meer in dienst. Dat wordt allemaal uitbesteed aan vertaalbureaus. En de vertaalbureaus, daar zitten allemaal groene weduwen voor te werken... die van hun gezond niet weten. En de meest idiote dingen kom je tegen. En er zijn gelukkig ook wel een paar goeie. En ik ben er heel streng op. Maar sommige uitgevers die me hun boeken niet eens meer toesturen. Omdat ze weten dat ik veel te kritisch ben. Dus ze verkopen liever rotzooi. En dan niet een praatje van Johannes van Landover. Omdat dat ik ze aan de kaak stel dat het knoeiers zijn. Dus er zijn knoeiers die hun boeken niet toesturen.
Die niet goed en die de toren van Johannes van Dam liever ontwijken.
Ja, ze willen niet graag op hun vingers getikt worden. Hè, dat is... Ik ben dus ook een soort keuringsdienst van dat soort dingen.
En de misstanden zijn groot, goed, begrijp ik.
Want... Ja, die zijn echt heel groot. Ja. Het is ook niet makkelijk, hoor. Want bijvoorbeeld slagroom zoals wij die hebben... die is in Amerika anders, is in Engeland anders. Suikers zijn heel anders. Niet alleen maten de namen zijn anders, maar ook de maten. Nou ja, ook de meeste maten zijn nog wel om te rekenen. Maar als het staat een theelepel of een koffielepel... ik bedoel, dat is een eeuwige ellende. Een theelepel in Engeland is 5 milliliter... Een koffielepel in Frankrijk is 5 milliliter. Dus een theelepel is hetzelfde. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Een theelepel in Nederland is 2,5 milliliter. Als je theelepel vertaalt met een teaspoon vertaalt met theelepel, dan heb je overal
de helft minder.
Dus alles wordt dan een vlak van smaak. Ja. Dus daar moet je op letten.
En in patisserie is dat heel belangrijk.
Ja, want... nou, maar het is sowieso in de keuken belangrijk, maar in de patisserie merk je het nog veel sneller.
Daar word je meteen gestraft.
Ja.
Ja. Dit heerlijke kweepeertaartje blijft mij aankijken.
Er is geen kookboek zo... of een maatlepel aan te pas gekomen.
Kijk, dat ga ik...
Het is helemaal uit het...
Maar ja. Wekelijks ga je ook naar een restaurant om...
Deze dagen ben ik zelfs 2 keer in een week geweest. Dat vond ik niet leuk, maar dat moest...
Hoe ziet zo'n dag eruit?
Nou, niet veel anders dan andere dagen. Met het verschil dat ik veel beter oplet wat ik... vanaf de middag ongeveer eet. Ik moet een beetje honger hebben. Niet te veel. Ook niet te weinig. En ik moet ook geen dingen eten en drinken... die mijn smaak beïnvloeden. Als het een rare keuken is, dan...
Wat is een rare keuken?
Een keuken de Afghaanse keuken. Een keuken die je niet dagelijks eet. Dan ga ik me een beetje op het gebied oriënteren van tevoren. Afghaanse keuken...
Hoe doe je dat? Hoe oriënteer je op een Afghaanse keuken? Een land wat in puin ligt?
Niet door er naartoe te gaan in ieder geval. Maar door een paar goede boeken over het...
Zijn die er nog?
Ja, natuurlijk zijn die er. Ja. Het is niet voor niets dat ik zo'n 60.000 titels in huis heb.
Dus jij gaat 's ochtends je bibliotheek in en je gaat een Afghaans kookboek zoeken?
Nou, ik hoef niet te zoeken. Ik weet precies waar ze staan. En ik heb er 2. Nou, of drie eigenlijk, maar één in het Engels en in het Nederlands. En dan zijn er nog een paar boeken waar iets in staat over de Afghaanse keuken. En, maar ja, dat gaat steeds door. Gisteren kocht ik een boek net nieuw uit in het Duits over de Koerdische keuken. Want het wordt vaak gewoon ja, wat gemengd met de Turkse keuken. Maar
we gingen naar de Afghaanse keuken, hè? Dat was het. Wat was
ja, nu ging ik naar het Afghaanse restaurant. Ja, dat ga je van tevoren bekijken. En dan,
wat die keuken inhoudt, want dan lees je ook die recepten eigenlijk van tevoren.
Ja, maar je weet niet van tevoren wat je te eten krijgt, hè? Het Afghaanse restaurant in Amsterdam waar ik ben geweest, daar maken ze iedere dag weer iets anders. En er is geen menukaart. Je eet gewoon wat de pot schaft. En je weet dus nooit van tevoren wat je krijgt.
Hoe weet je dan hoe je dat moet beoordelen?
Achteraf. Ja, dat weet je achteraf. Want dan kan je die gerechten, die zijn gebaseerd op traditionele gerechten. En dat kan je dan weer uitzoeken.
En die heb je 's ochtends gelezen?
Ja, maar die kan je de volgende ochtend ook lezen.
Ja.
En ik schrijf natuurlijk niet voordat ik er geweest ben. Ik eet er. En dan kan je achteraf ook nog mee vragen wat ik er doe voor ik er naartoe ga. Soms, maar niet altijd, oriënteer ik me op zo'n keuken. Ja. Maar vaak ook achteraf. Dan ga ik met wat goede kookboeken uit het land zelf. Soms bel ik nog wel eens iemand op. Maar meestal weet ik het ook wel allemaal. Ik heb alles wel eens een beetje gehad. Ja,
dan zorg je dat je goede eetlust hebt. Dus je slaat het fruit van de middag over.
Nee, je moet zorgen dat je niet echt ontzettende honger hebt. Want dan is alles lekker. Dat is ook niet de bedoeling. Je moet een beetje honger hebben. Dus 's middags een vrucht, ja.
Ja. En dan daarmee, ga je alleen?
Nee, ik ga altijd met mijn assistent. Ik heb een assistent die vrijwel altijd meegaat. Een enkele keer kan hij niet. En dan
heb ik altijd een invaller.
Maar dat is altijd dezelfde. Ja, iemand die zelf ook het natuurlijk ingewerkt is. Het vak kent, goed kan oordelen.
Je hebt zijn oordeel ook hoog zitten, zeg maar.
Ja, sommige dingen. Patisserie. Het deeg bijvoorbeeld van dit taartje. Dat heeft hij gemaakt. Dat heb ik niet zelf gemaakt.
Dus hij weet inmiddels ook hoe die...
Hij is een meester ijsbereider en... Hij heeft in restaurants gewerkt. En,
jullie samen komen binnen in dat restaurant. Wat is de eerste reactie? Of heb je gereserveerd? Of?
Altijd.
Altijd.
Ja, vrijwel altijd. Een enkele keer weet ik dat ze heel raar zou opkijken als ik zou reserveren. Ik zou een snackbar reserveren.
Dus de bediening is voorbereid, zeg maar?
Nee, de bediening is niet voorbereid. Nee, want ze weten niet wie er gereserveerd heeft.
Oké. Okay.
Ik reserveer nooit onder mijn eigen naam. Hoe gek denk je dat ik ben? Nee, dat is echt onzin. Ik ga natuurlijk niet onder mijn eigen naam reserveren.
Maar dan
zelfs niet onder de naam van mijn assistent, maar onder de naam van zijn moeder.
Ja. En dan kom je binnen. Wat gebeurt er in zo'n restaurant op het moment?
Nou ja, verschillende dingen. Ze herkennen je of ze herkennen je niet. En het gebeurt wel dat je uit de keuken een schreeuw hoort en een vloek. En mensen gaan heel zenuwachtig worden. Nou ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik probeer heel normaal te doen. En ook niet te assertief te zijn. Hoewel het wel eens gebeurt dat je iets terugstuurt. Omdat het echt helemaal niet kan. Ook soms dingen die je ook niet nauwelijks aanraakt. En dan vragen ze, heeft het gesmaakt? En dan kan je niet zeggen ja, terwijl je het niet hebt of nauwelijks hebt aangeraakt. Dat kan natuurlijk niet. Maar het algemeen... Echt in de allerbeste restaurants, daar doen ze net alsof ze niks in de gaten hebben.
Maar ze weten wel wie je bent.
Ze weten wel wie je bent, maar ze laten niks merken. En
wordt er beter
gekookt? De allereenvoudigste... nee, niet echt. Een kok... het enige wat kan gebeuren is dat de kok een aantal fouten probeert te vermijden... die hij misschien anders nog wel eens maakt. Maar een slechte kok blijft gewoon een slechte kok. Die kan niet ineens goed koken. Als dat zo eenvoudig was, dan zouden we heel wat beter eten in Nederland. Maar dat is niet zo. Nee, het is ook wel eens gebeurd dat ze wisten wie ik was. Er stond de food and beverage manager binnen een paar minuten aan mijn tafel. En dat de kok het erin slaagde om een bedorven lever te laten serveren. En het was dus echt zo bedorven dat als je... Het was al bijna niet te snel. Het was het rare spul en het liep gewoon tussen de tanden van je vork door. Zo bedorven was het.
Het was aan het ontbinden.
Ja, het was aan het ontbinden.
En bediening had het niet in de gaten, de keuken?
Bediening had helemaal niks in de gaten, die keek niet. Maar de keuken kennelijk ook niet.
Nee.
En dat was, het was echt zo schandelijk. Dat,
ja. Nee. De afgelopen week...
Die kok is ook ontslagen op de dag dat die recensie verscheen.
Want die
en in het restaurant was, waren ze blij dat ik dat stuk had geschreven. Want ze waren al veel langer op de hoogte dat die kok niet deugde. Maar ze konden geen goed argument vinden om te ontslaan.
En dit was het.
Dus ze hebben me nog bedankt achteraf.
Voel je verantwoordelijk voor restaurants in dit soort gevallen? Of
ja, natuurlijk.
Voor mensen daarna?
Ik probeer ontzettend zorgvuldig altijd te werk te gaan. Ik zal nooit iets opschrijven wat niet waar is. Kijk, ik maak ook fouten, dat doet iedereen. Maar ik probeer ze zoveel mogelijk te vermijden en zo fair en eerlijk mogelijk te zijn. Het kan gebeuren in een restaurant dat de helft van de gerechten uitstekend is en de andere helft niet goed. Dan krijgen ze toch altijd nog weer... En dan zit ik dus te voeteren in dat stuk of alles wat niet goed is. Maar dan krijgen ze toch nog zes, zeventjes soms nog wel.
Ja, ja.
En er moet er meer aan de hand zijn.
Maar als er bijvoorbeeld... Er was een Therese Boer die klaagde onlangs dat
och, dat geouwe hoer van die mensen daar. Ja.
Die breien in Zwolle een te zoete keuken zou hebben. En ze hebben
dat is helemaal niet waar. Ik heb dat ook gelezen. Notabene in het Parool werd dat gezegd. Ik heb dat nooit gezegd, dat de keuken te zoet was. Ja, okay. Nee, maar ik word echt boos op die boeren. Want dit deugt helemaal niet. Ik zal precies vertellen hoe het is. Dan weten we dat voor eens en voor altijd. Ik at daar, terwijl ik werd geïnterviewd door Frank van der Linden. Ik kreeg een gerecht...
Wanneer was dit? 8 jaar geleden? Of was dit...
Nee, een jaar of 4 geleden of zo, denk ik. Het gerecht was een makreel. Een klein makreel, wat ze in Frankrijk een lisette noemen. Wat ik altijd erg mooi vind. Op een soort bedje van ui, wat vrij rauw was. En daaromheen een spiegel van een heleboel oranje saus, van wortelen. En die was mierzoet.
Winterwortel of...
Nou, dat is het punt nou juist. Johnny Boer vroeg mij wat ik daarvan vond. En ik zei, nou, die saus was veel te zoet. Hoe kan je dat in godsnaam doen? Hij zei, ja, dat komt. Ik heb dit gerecht van de winter gemaakt. En dat was met winterwortelen. Maar die zijn er niet, dat was in augustus. Dus het is nu met worteltjes die veel zoeter zijn. Ik zei, maar proef je dat dan niet? Nee, nou, hij had het gerecht niet blijven proeven. Hij had gewoon... door zijn mensen daar het recept laten maken. En hij bood zijn excuses aan.
Dus...
Maar wat gebeurt er? Hij gaat dit niet toegeven, want dit was in een interview in het blad Lekker werd dit... Ik heb het zelf niet geschreven, dus sowieso kan je me dat nauwelijks aanvrijen. Maar ik heb het gezegd, dat is waar. Wat hij doet, is gaat ontkennen. En hij komt dan met of verhalen, nou ja... ik heb, omdat ik suikerziekte heb, ik een haat tegen zoet. Dat is helemaal niet waar. En die taartje is ook zoet. Ik vind zoet heerlijk. Het heeft er niets mee te maken. Dan komt hij met de verklaring dat iemand die suikerziek is, niet zoet niet kan proeven. Wat helemaal nergens op slaat. Dat beïnvloedt je suikerwaarneming helemaal niet, suikerziekte. Het is gewoon echt als een duim gezogen. En nu komt zijn vrouw nog weer met het verhaal... dat ik vind dat hun keuken te zoet is. Dat is allemaal onzin.
In feite
ze hebben gewoon één gerecht, één saus... wat hij niet in de vingers had... omdat hij een ander soort wortelen... daar heb ik hem op gewezen... en dat je altijd moet blijven proeven. Dat is het enige waar het om ging. Maar dat kan hij niet toegeven, want meneer heeft 3 sterren. En hij is dus feilloos, want mensen mochten dus kunnen denken... dat hij fouten maakt... Want dan blijven ze misschien wel weg. Dus ben ik degene die niet alleen een fout maakt... maar die fout is volgens hem. Ja, kom nou eens, ik kan de pot op, hoor.
Maar ze nodigt in feite je uit om nog eens een keer te komen eten.
Ja, nou, dat is prima.
Dat zal je ook doen.
Ze zijn een beetje ver weg, maar ik vind het een beetje... kermis wat die man uitvoert. Ja. Foie gras heb je het weer. Op een stokje met zoetigheid en... ja, er waren nog veel meer dingen. Ze zijn dan heel trots op hun wijn-spijscombinaties. Nou, we waren met z'n drieën toen.
Maar twijfel je aan hun derde ster? Of is het...
Ik twijfel aan Michelin, ja. Ik vind Michelin een achterhaald instituut. Die echte volstrekte onzin propriet. Dat zie je ook wel, dat ze moeten voortdurend dingen terugnemen. Ze beoordelen restaurants die nog niet open zijn. Die geven ze een beoordeling... Er is een boekje verschenen in Frankrijk van een oud-inspecteur die duidelijk maakt dat ze volstrekt onderbezet zijn in feite. En dat ze er maar gewoon een beetje in de slag naar slaan. En ja, het is, ze doen heel chic, maar het... nou, ik kan je zeggen...
Een zware aantijging.
Het is niet de eerste. Ik bedoel, Go en Mio zijn ook alleen maar opgericht omdat mensen het niet met Michelin zijn. Ik heb gegeten in een restaurant met sterren. Dat was werkelijk zo walgelijk slecht dat ik bij mij een onvoldoende kreeg. Ik had wel een ster in de Michelin.
Eén, twee of drie?
Nou, één ster was het. Nou ja, die is daarna ook al afgepakt. Want het aardige is, bij Michelin lezen ze wel mijn recensies. Dat
weet ze ik houden wel. Je wel in de gaten?
Ze houden mij heel erg goed in de gaten. Want een keer was er een inspecteur in een restaurant. Een beetje bevriend met de kok. En de man ging naar het toilet, maar liet zijn administratie op tafel liggen. Hij ging toen heel gauw kijken wat er nou allemaal voor knipsels zaten achter het invulformulier. Dat waren al mijn recensies die ze uitknipten en bij zich droegen.
Michelin vertrouwt niet meer op zijn eigen oordeel?
Nou, Michelin leest ook het oordeel van anderen. En die moeten natuurlijk ook, omdat ze met zo ontzettend weinig mensen werken, moeten ze natuurlijk ook een beetje van tips van anderen afhankelijk zijn. En ze weten waarschijnlijk wel dat ik een heel serieuze, zeg maar klassieke tong heb. En dat dit iets is waar zij zich een beetje op kunnen baseren. Dus zo gek zijn ze dan ook weer niet.
Klassieke tong.
Ja, klassieke tong.
Dat betekent?
Nou, dat je... Het klassiek Franse tong moet ik eigenlijk nog zeggen. Dat de evenwichten van zoet en zuur en bitter en zout, dat die evenwichten goed in de gaten worden gehouden en dat de gerechte balansen hebben. Balansen van smaken dus, maar ook van structuren en zelfs het uiterlijk, de kleuren en de vormen. Daar moet een balans in zijn. En, dat is heel klassiek. En er wordt dus in de moderne keuken wordt dat met voeten getreden. He, je komt nu in restaurants en er worden ingrediënten toegevoegd aan gerechten. Ik bedoel, nog iets, gember of zo.
Geef eens een voorbeeld, ja.
Gember. En dan wordt je een dure wijn bij opgedrongen. Probeer maar eens... een stukje gember te eten en dan wijn te drinken, die is smerig. Dat is een combinatie die
onmogelijk
is.
Want wat gebeurt er dan eigenlijk in die tong? Dat gember is, ja, dat is een hele geprononceerde smaak.
Ja, en die verandert de smaak van de wijn. Iedere wijn wordt dan bocht. Het smaakt echt als bocht. Ik heb vroeger smaakcolleges gegeven en daar heb ik dat ook bij gedemonstreerd. En,
elke wijn wordt ondrinkbaar na het eten van een stukje gember?
Nou, als je een hele zoete witte wijn hebt, wil ik nog gaan. Maar in ieder geval de meeste rode wijnen.
En gaan we dan over verse gember of is het dan van die...
Dat maakt niet zoveel uit. Het geldt ook niet alleen voor gember. Maar er zijn meer specerijen met name waar dat gebeurt. Maar ga je naar een Oosters restaurant, dan worden hier tegenwoordig ook alle mogelijke dure wijnen opgedrongen.
Ja, hoe komt dat?
Nou, omdat ze daar een boel geld aan verdienen. En omdat mensen het ook chic vinden om... maar ja.
Wat moeten we bij de Aziatische keuken... Dat is wel
witbier.
Heel,
ja, dit is witbier, heel... dat is een beetje kruidig bier. En ik vind dat heel aangenaam bij de Oosters eten. Soms hangt er een beetje vanaf wat het is, maar... Thaise en Chinese bieren zijn vaak ook bieren op zich niet zo slecht.
Ja.
Ja, ik ken ook beroemde koks die altijd alleen maar whisky drinken bij hun eten.
Dat lijkt me ook niet heel goed voor je tong of voor je smaak op het moment dat
Nee, maar zo'n oude kok, ach.
Je mag dat wel doen. Die weet het al hoe het proeft.
Carluccio was dat met name.
die dronk whisky bij
zijn... Whisky, ja, ik zat naast een maaltijd en ik dronk alleen maar whisky.
Wel meer oude chefs hebben die gewoond.
Ja, nou, ik zal nog geen namen noemen verder.
Je bent aan het eten in dat restaurant. En dan wordt van alles voorgezet. Dat is goed of slecht. Gezamenlijk met jouw assistent, hoe heet die?
Ilja.
Komen jullie op dat moment al tot een oordeel? Of hebben jullie zoiets van, nou...
Soms, maar... het aardige is... ja, we wisselen die gerechten om. Er zitten altijd met die borden om te draaien. En,
eet je het allemaal op?
Nee.
Een hapje?
En dan... ik bestel twee maaltijden van elk vier gangen. En Er blijft meestal een boel liggen, hoor. Omdat meestal à la carte, niet altijd, maar à la carte bestellen. Dan zijn de porties wat groter dan wanneer je een minuutje neemt. En je kan alles niet opkrijgen. Dat is onmogelijk. Maar ja. ik proef wel alles.
Ja.
Dat is van belang natuurlijk. En de desserts is echt alleen maar meestal een klein proefje op. Het moet echt heel erg goed zijn. Dan wil ik het nog wel eens vergeten.
Weet je maat te houden? Je houdt net als ik van het goede leven.
Nou ja, ik kijk altijd naar mijn assistent die eigenlijk te mager is. En die eet veel meer dan ik. En niet alleen bij die maaltijden, maar die eet de hele dag door. En die blijft zo mager. En ik heb die consistentie nou eenmaal. Dus,
Geloven we magere recensenten? Net als magere chefs?
Ja, dat was wel aardig. Je hebt een tekenfilm van Ratatouille.
Ja.
Ratatouille. Daar komt een recensent in voor. En die is broodmager, een beetje lijkgezicht. Ik dacht, nee, dat klopt niet.
Misantroop.
Ja, en trouwens, in Baantje is ook een keer een aflevering geweest waarbij een restaurantrecensent die Johannes de Vries heette en die cijfers gaf en die gevreesd werd. En die werd door de bijzonder aardige Hugo Koolschijn gespeeld. Maar Hugo Koolschijn is echt een soort... die heeft ook een soort doodshoofdkop. En ook mager, een slanke iemand. En het straalt ook niet uit dat hij van lekker eten houdt. Dus nee, dat vond ik niet echt goed. Maar ik ken meer mensen die over restaurants schreven en die mager en klein.
Maar hoeveel moet je gegeten hebben om tot een oordeel te komen? Ik heb net een hapje van jouw heerlijke...
Nou, dat kan genoeg zijn in zo'n hapje. Nee, je hoeft helemaal niet een heleboel te eten. Nee, dat is echt onzin. Kijk, een gerecht. Ik heb bijvoorbeeld een restaurant gegeten in Amsterdam, vrij nieuw. En de chef die had voor ieder gerecht ook de garnituur, dus de groenten en aardappelen erbij, bij ieder gerecht helemaal bestudeerd dat goed erbij paste. En het was perfect uitgevoerd en het was volkomen anders. De andere aardappelsoort op een andere manier behandeld. En groentes was volkomen verschillend. En ja, dan moet je echt alles natuurlijk gaan proeven. Maar je ziet ook dat iemand daar met zoveel liefde en aandacht aan bezig is geweest. Je moet je alles proeven, maar eigenlijk zie je het al meteen.
Of het...
Ja, of dit met aandacht en liefde is gemaakt. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je...
Je kijkt eigenlijk niet eens naar hoe het smaakt, maar je kijkt of de liefde in het gerecht is gelegd.
Dat is in ieder geval heel erg belangrijk. Ik kijk ook hoe het smaakt natuurlijk. Ja.
Je eten, dat heeft ook direct altijd weer een consequentie, want dat blijft ergens. Diëten, dat is ook zo'n ding. Ik zei net, een dunne recensent zou je niet geloven, maar geloof jij in diëten?
Het zijn natuurlijk heel verschillende vormen van diëten. Er zijn diëten die mensen in leven moeten houden. En er zijn diëten die bedoeld zijn om af te vallen. Dat is een ander soort dieet. Nou, afvaldiëten...
Maar je had het net in het begin van de... Je zei, ik moet een hoop medicijnen slikken.
Ja,
Dus jij moet op je gezondheid passen.
Ja, ja.
Dus jij moet een dieet.
Ja, ik ben ook op een dieet. Dat wil zeggen, ik moet een aantal stoffen zien te vermijden.
Welke
en
zijn
waar kalium, de manieren zijn niet zo goed meer. Dus je moet op een aantal dingen goed oppassen. En dat is met name kalium. En
waar
kalium
zit in
aardappelen, in tomaten, in kiwis, in bananen en nog een aantal dingen.
Nachtschadeachtige?
Ook ja. Ja, nachtschadeachtige, maar een kiwi is geen nachtschade. Nee. En een banaan ook niet. Maar er zit toevallig veel kalium in. Er zijn ook andere dingen, bijvoorbeeld carambola, sterfruit. Die stervormige vruchten die zijn weer niet door de kalium op een andere manier voor mensen met nierproblemen. Kan het zelfs dodelijk zijn. Er zijn er wel meer dingen.
Dus jij moet voor al die dingen uitkijken?
Ja, nou is het wel zo dat ik een soort tegengif heb tegen kalium.
Dus wat is dat?
ja, het spul, dat heet Resonium. En als je het een smerig zo'n poeder waar je een soort papje van moet maken, wat je dan moet inslikken als je aardappel hebt gegeten. Dus het gebeurt wel eens dat je erg lekkere puree hebt. Ik ben heel gek op aardappelpuree. Soms krijg je in een restaurant echt hele lekkere. Meestal niet, maar soms wel. Nou, dan eet ik dat op, maar dan moet ik thuis weer een hap van die
dus vreselijke. Dus om je vak goed te kunnen uitoefenen, moet je veel medicijnen slikken?
Nou, nee, om leven te blijven moet ik veel medicijnen slikken. Het is, als ik niet om een vak uit te oefenen. Nee, dat Resonium is niet een geneesmiddel. Dat is alleen maar een ja, zoiets als een maagzuurtablet, maar dan speciaal gericht op kalium. Ja.
Beïnvloeden al die medicijnen je smaak?
Godzijdank nog niet. Nee. Daar was ik wel bang voor, maar dat is niet het geval. Ik kan dat checken en het ja, ik test dat ook voortdurend, maar als, ja, dan is het afgelopen. Maar dat is niet zo.
Hoe kun je dat testen dan? Want dat je gewoon niets meer proeft? Of dat misschien...
Ja, het gaat heel snel. Ja. Dat je merkt dat bepaalde dingen niet meer smaken zoals je... Ik heb een heel goed smaakgeheugen. Dus ik weet hoe dingen horen te smaken. En als iets anders smaakt... Het is een heel enkele keer gebeurd. Dus dat kan iets anders de oorzaak van zijn. Maar
een kweepier, dat weet jij meteen ergens een register in je hoofd. Dat smaakt zo.
Ja. Ja.
En een kweepier, die moet hoe smaken?
Ja, als ik dat kon uitleggen, dan was het heel mooi. Maar dat, ja, dus er zijn wel vormen van uitleg van hoe zoiets smaakt. Maar ja, het zit tussen een appel en een peer in, zeg maar. Maar het heeft ook iets perzikachtigs. En ik zou zeggen, neem een hap, dan weet je het.
Ja.
Want hoe smaakt een sinaasappel? Iedereen eet sinaasappels, maar hoe het smaakt, dat weet je niet.
En zo zet presentator Olaf Oudheusden zijn tanden nu in een stukje kweeperentaart. Gemaakt door culinair journalist Johannes van Dam. En hij is onze gast vanavond in het marathoninterview. Dit is het einde van het eerste uur van dit gesprek. We gaan nog tot 10 uur door, dus helemaal niks geen einde. Blijf luisteren. We zijn er even uit voor Ster en Nieuws. En zo dadelijk terug, Johannes van Dam.
Als u kiest voor stroom en gas van RWE, kunt u eenvoudig prijsstijgingen vermijden met RWE Vast. 3 jaar gegarandeerd dezelfde prijs. Bevalt het niet? Dan kunt u zo weer van ons af. Kijk op rwe.nl. Stroom en gas van RWE. Met de eenvoud van energie.
Hugo, wat is jouw nieuws van de week?
Nou, dat je een DVD van Studio Spaan cadeau krijgt als je een abonnement neemt op Hartgras.
Klopt, ga dus snel.